is een podcast van King.
Madonna. En dat is misschien een beetje een vreemde eet in de bijt als je het hebt over op bedevaartsreis naar de Hacienda. Maar niets is minder waar. Want in 1985 stond ze gewoon in de Hacienda. Ze trad er zelfs op. Trok nogal wat publiciteit. Kortom, als je zo'n grote artiest, de popqueen die toen in opkomst was, daar kon krijgen. Nou ja, dan had je wel wat in de melk te brokkelen, om het zo maar te zeggen.
Het geeft ook een beetje aan dat het ook nog een redelijk standaard poppodium was, hè?
Het was een redelijk standaard poppodium. Natuurlijk inderdaad ook de breedte van het publiek. Maar goed, ik denk dat we in deze aflevering ook wel gaan zien dat er wel wat verandering in gaat komen. Want de elektronische muziek, waar we de vorige aflevering al kort aan refereerden, ja, die zit er nu toch echt aan te komen. Maar waar zitten we in deze aflevering, Rens? Welk jaar gaan wij naartoe?
We stappen van 82 naar 85. Dus we zijn 3 jaar verder. Hacienda bestaat 3 jaar. En 1985 is het jaar, als we even kijken naar de sport. Van Bentham, die wint de Elfstedentocht. De 17-jarige Boris Becker wint Wimbledon. De Kneed wint de Amstel Gold Race. Daarnaast bezoekt Paus Johannes Paulus II Nederland. En ook België, waaronder de stad Ieper.
Misschien nog wel het meest belangrijke in dit jaar, 1985. Menige luisteraar kan zich herinneren. De luisteraars die het niet meegemaakt hebben. Nou ja, goed, volgens mij kunnen die zich er ook nog wel een beeld bij vormen. Want als ik zeg dat dit het jaar is van een van de meest onvergetelijk mooie inzamelingsacties in de muziekgeschiedenis heeft plaatsgevonden, namelijk Live Aid, georganiseerd door niemand minder dan inmiddels Sir Bob Geldof. Ja, dan moeten we even een klein stukje laten horen, want ja, dat is toch wel echt een mijlpaal. Je hoorde Her Majesty's Queen.
Ik vind het wel een beetje kitsch, hoor.
Beetje kitsch. Nou ja, dat is toch een briljante frontman, die Freddie Mercury. Die na een donkere periode met feesten, met aapjes, met coke in München, met een proberen een solo project van de grond te trekken, wat niet helemaal soepel liep, terugkomt bij de band. En daarna ook zijn betere jaren krijgt in Montreux. Ja, goed, ik kan er heel veel over vertellen. Prachtige man, prachtige band. Maar voordat ik helemaal af ga dwalen, jij me gaat corrigeren. Wij zijn op bedevaartsreis naar de Hacienda. Daar gaat deze podcast over. We gingen naar het jaar 1985 om te zien. We zijn 3 jaar bezig met de club. Hoe staat het ervoor?
You are listening to a special podcast.
Hacienda.
Hacienda.
Op bedevaart naar de Hacienda.
Pilgrimage to the Hacienda.
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 Hacienda. Hacienda.
Hacienda.
It was the best club ever.
Hacienda.
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 Bedevaart naar
Hacienda.
Zijn dit nou de gouden tijden waar we in beland zijn? Zijn de beginnersfouten van slecht management, logistiek, administratie inmiddels aangepakt? En draait de club?
Ja, hij draait. Het is niet dat alle problemen al zijn opgelost. maar Manchester die begint heel langzaam een eigen koers te varen. We zijn dus 3 jaar na de oprichting van de Hacienda. 3 jaar ook na bijvoorbeeld de New Order die in Rotterdam optreedt. Waarbij we ook het nummer vorige keer Everything's Gone Green lieten horen. Waarbij je al de eerste route naar de synthesizer hoorde. En dat is wel steeds meer doorgevoerd in de tussenliggende jaren. Dus er werden wat meer DJ's geprogrammeerd. En vooral omdat het gewoon kostenbesparend was. Dus een DJ boeken is goedkoper dan een band boeken, omdat er maar één iemand was. En zeker in die tijd werd daar vaak nog matig voor betaald. Want financieel was het gewoon nog steeds een potje, maakten ze ervan. En Pieter Hoek, die kwam er ook steeds meer achter. Bijvoorbeeld, er werd flink gejat onder het personeel. Er begon zelfs iemand met de gejatte lampen begon een eigen winkeltje. Er ging ook een gimmick, als je iemand s'nachts over straat zag lopen met een krat bier, dan zeiden mensen van, dan is het waarschijnlijk een Hacienda-barman die een krat bier heeft gejat. Dus zo gebeurde er een hoop. En Hoekie kwam daar steeds meer achter. Maar ook omdat ze op een gegeven moment zich iets meer mee gingen bemoeien, omdat ze ook als band echt een financiële injectie gaven. Nou, daarnaast ging er ook nog een hoop geld direct naar Tony Wilson, want hij ging de wereld rondvliegen om te vertellen hoe belangrijk en goed Manchester was. Dus het was op zich was er op een gegeven moment steeds meer duidelijk dat het echt slecht ging qua inkoop. En er werden ook schaduwbegrotingen gemaakt. Dus dan werd er bijvoorbeeld heel klassiek kratje bier bij de macro gehaald. Die werd niet ingevoerd bij de Belastingdienst. Die probeerden ze gewoon direct te verkopen. En ze hielden eigenlijk dus twee begrotingen bij. Laten we zeggen een blauw en een rood schriftje. Waarbij de ene was hoe die naar de Belastingdienst moest. En eentje hoe die rechtstreeks, hoe die echt was. Daar kwamen op een gegeven moment mensen achter. En dat was omdat er iemand van de Belastingdienst die kwam binnen. En die vroeg aan de bouwman, mag ik jullie schriftjes zien? En hij gaf het verkeerde schriftje. Nou, toen kwam de Belastingdienst erachter. En misschien is dit een heel mooi moment om eventjes een liedje erover te laten horen.
Ik snap wel dat het bestaat, maar het is gewoon kankerkrom geregeld. Belastingdienst!
Schijnbaar anoniem winden zich meer mensen inderdaad op over die vervelende blauwe brieven die op de mat vallen. Je noemde net Hoekie. Hoekie is natuurlijk ook van Joy Division doorgegaan naar New Order. De band die eigenlijk het hele grapje langzaam maar zeker steeds meer en meer aan het financieren is. Volgens mij realiseerden de jongens zich op dat moment nog niet helemaal wat er aan de hand was. Maar je had het ook over een boek wat hij heeft geschreven over de periode die daar heeft meegemaakt. Want ze kregen inderdaad een belastingboete, 7, 8 ton ergens in die range.
Klopt.
Maar daar had hij ook een prachtige uitspraak over, heb je me verteld, voor de uitzending.
Ja, hij zegt, en dat is ook natuurlijk zijn boek, How Not to Run a Club, zegt dat eigenlijk ook al qua naam. Maar hij zegt in dat boek ook, if you want a quiet life, take my advice, don't open a fucking club. Dus dat zegt eigenlijk al genoeg. Ze waren intussen ook hoofdelijk aansprakelijk. Dat was iedereen, wederom omdat ze het gewoon enorm slecht hadden dichtgetikt aan de voorkant. En zo werden zij eigenlijk, vielen zij een beetje van de regen in de drup.
Maar hoe zit het dan met de club zelf? Want ja, kijk, goed, dit is natuurlijk de bedrijfskundige zijde van het bedrijf. Nou ja, goed, daar zal dan nog een hoop wel aan moeten gebeuren. Wonderbaarlijk genoeg dat je dat al 3 jaar zo volhoudt.
Ja.
Maar hoe is het dan met de dansvloer? Is het met de vibe? Is het wel de place to be, de Hacienda, voor de mensen in Manchester?
Eigenlijk steeds meer. Dus dat is wel het unieke. Het ging van binnen steeds beter. Dat was natuurlijk precies de reden waarom die gasten niet wilden opgeven. Want de club kwam steeds voller te staan. De sfeer werd steeds beter. En nou, we hebben wij het zelf niet meegemaakt, maar we laten heel eventjes onze kapper horen.
Ja, want er was een vaste bezoeker in die tijd.
Ja, hij noemde zichzelf een Hacienda veteran. Dus dat vond ik wel heel mooi. En laten we hem maar weer even aan het woord.
Ja, de vibe, superb. It was superb. There was nowhere else like it in the city, really. But I arrived back to when the Hacienda embraced the dance culture. And in a lot of ways. Because when the Hacienda first opened, it was quite an ambitious project for Tony Wilson, Rob Gretton, and Alan Erinus was an actor. The three of them were the founders of Factory Records. And they used to put bands on a social club called the Russell Club in Moss Side.
Yeah, I read about it.
But they wanted their own bricks and mortar premises to put the bands on, local bands.
Yeah.
And it was always, the last first few years, it was always a little bit too ambitious, the Hacienda. It wasn't really that good as a club. Yeah, it was struggled financially for a lot of years. Luckily for them, the New Order track, Blue Monday, financed the Hacienda. But without that, it would have closed down years ago. So then what happened was, in the late 80s, when the dance culture kicked in, that was like that saviour of the Hacienda.
Ja, en hij noemt het al, de klapper die kwam uit 1983. New Order met Blue Monday. Laten we daar meteen maar even naar luisteren.
Iedereen kent ze waarschijnlijk. Niet te missen band in onze reis. Maar even voor de luisteraars die misschien een beetje hebben zitten slapen in de vorige afleveringen of toch niet goed hebben opgelet en meegeschreven. de vraag. Geef even een muzieklesje in het kort. Wie wat is New Order en wat is de relatie met de Hacienda?
Nee, New Order is inderdaad de reïncarnatie van Joy Division. Ian Curtis overleed dus daar kwam Gilbert voor terug. En deze plaat kwam dus al in 1983. We begonnen de aflevering met zijn 85 zitten. Je merkt dat we dat soms ook niet helemaal nauw nemen. Maar in die tussentijd is dit nummer uitgekomen. En Sumner, die dus de nieuwe frontman is geworden, vorige aflevering kort genoemd. Hij is echt de hele tijd aan het prutsen met eigen synthesizers en dat lukt steeds beter. En dat was ook echt de redding van New Order, omdat ze daarvoor echt een beetje Joy Division Light waren. En de fans die pruimden dat ook niet echt. En nu hadden ze echt een eigen koers met meer elektronisch, met synthesizer. En eigenlijk was dat de redding van New Order, omdat ze eigenlijk echt weer een eigen profiel kregen. Terwijl ze daarvoor helemaal in het begin van hun tijd echt stuurloos waren.
Dus eigenlijk een hele eenvoudige rekensom. We nemen een band die een doorstart merkt, dus de oude formatie Joy Division met wat nieuws erbij. Dat noemen we een New Order. Ja. We nemen de creativiteit van het zoeken van een ander geluid CQ-instrumenten. Dat is een hele eenvoudige rekensom, toch?
Ja. 1 en 1 is 2, want Hacienda had geldproblemen en die wilde DJ's hebben. En daarnaast merkten ze dat die elektronische muziek aansloeg. En New Order die speelde daar een enorm belangrijke rol in. Was eigenlijk de huisband. Dus dit werkte.
Dus dat is eigenlijk de rode loper een beetje uitrollen voor het andere geluid wat ook de Hacienda in gaat komen. Het geluid waar New Order misschien een beetje in voorop loopt. Elektronische muziek.
Precies. Dus dan laten we meteen doorpakken op die synths, die synthesizers. En de dancecultuur ook, waar de kapper het over heeft. Dit kwam natuurlijk overwaaien uit de VS. En zij schrokken zich later, gaven ze later ook toe, rot dat er in Europa ook witte mensen op dansen. Dus dat was wel een beetje de sfeer. En de VS was het wel echt iets voor een hele gerichte community. En in Europa of in Manchester daarna was het echt voor iedereen. En als we praten naar de historische context, ongeveer eind jaren 60, dan breekt de Moog synthesizer door. Je hoort hem al een beetje bij de Beatles, werd hij soms gebruikt. Maar ook, en dat is wel een heel iconische track, de hit Popcorn. Zullen we hem meteen even laten horen?
Absoluut, want het is een prachtig nummer.
Dus gemaakt met de Moog synthesizer. En ze hadden ook een mini Moog die op de markt kwam. Nou ja, en we lieten eerder ook al I Feel Love horen die ermee was gemaakt. Dus dit was echt een iconische synthesizer.
We hebben het over elektronische muziek. Dat merk je natuurlijk met elektronische apparaten. Denk aan inderdaad synthesizers, samplers, computers, drummachines. Anno nu, of eigenlijk misschien in de laatste jaren, heb je het ook over elektronische muziek als je verwijst naar zogenaamde, ik durf bijna te zeggen, laptopmuziek. Dan heb je het over software die inderdaad bij jochies op de zolderkamer ervoor zorgt dat ze in één keer doorbreken en wereldwijd als bekende artiesten erop staan. Denk aan Martin Garrix, om maar een voorbeeld te noemen. Dat is natuurlijk nog ver weg in deze tijd. Want in deze tijd hebben we het inderdaad over dat typische herkenbare jaren 80 elektronische geluid. Ja, je zei het net al met popcorn. Maar wist jij trouwens dat elektronische muziek eigenlijk al heel lang geleden zijn oorsprong kent? We weten de eerste verhalen volgens mij in 1897... waar mensen met gigantische grote machines beginnen te pionieren en wat een beetje lijkt op een soort van elektronische muziek. Maar eigenlijk kort na de Tweede Wereldoorlog, dan heb je het over pioniers als Karl-Heinz Stockhausen, maar ook bijvoorbeeld de Nederlander Jan Boerman. Ja, die aan de slag gaan met, wat ik al zei, inderdaad bewerkingsapparatuur waar een soort van elektronische klanken uitkomen. Philips speelt daar ook weer een belangrijke rol in. Ja, we hadden het eerder al een keer over de compact disc van Philips die uitkwam. Ja, Philips heeft ook hier een aandeel in gehad, met name omdat ze de ruimte gaven aan mensen om vooral te experimenteren in hun eigen natuurkundige laboratorium in Eindhoven. Waar dus in feite van Nederland een hele hoop zaken uit voortkwamen. Er zijn hele mooie verhalen over terug te vinden. Er zijn ook prachtige cd's over terug te vinden met spul uit de jaren 60. Ja, waar die muziek mee gecreëerd werd. Spijtig genoeg voor Philips, maar het is een beetje het verhaal van ASML, hebben ze dit volgens mij eigenlijk niet echt maximaal uitgebuit. Maar je ziet dus dat een nieuw soort instrumenten. Dus zijn er bijvoorbeeld niet blaas- of snaarinstrumenten een rol beginnen te spelen. Dat een andere manier van denken over hoe bouw ik muziek op en welke volgorde. Ik zei het al, hè, samplen bijvoorbeeld. Maar ook inderdaad elektronica die erin komt qua opbouw, het repeterende effect van muziek. Dat zie je terugkomen. En waar ik in een eerdere aflevering het had over Elton John, die het bijna handmatig doet op een mooie, prachtige piano. Ja, krijg je hier inderdaad de rol van apparatuur die een rol begint te spelen. Dat roept bij mij de vraag op. Nou, als er zo'n synthesizer op de markt komt en dit is de toekomst van de muziek, dan springt natuurlijk iedereen erop in. Heeft dan zo'n band gewoon meteen 10 van die dingen in de kast staan en op elke locatie om ermee te oefenen, op te nemen in de recordingstudio? Of hoe hing dat in zijn gang? Hoe is de introductie van die synth geweest, bijvoorbeeld bij New Order?
Ja, het probleem was dat die dingen super duur waren. En daardoor gingen ook heel veel artiesten gingen hem zelf maken als je niet zo kapitaalkrachtig was. Zoals ook New Order. Dus nou, we hebben net al gehoord dat ze een hoop geld problemen hadden. Dus zij gingen zelf synthesizers maken. Sumner deed dat. En wie dat ook deed 10 jaar eerder en nog langer was Kraftwerk. En hun sound in de 70s was natuurlijk mindblowing. En dat werkt eigenlijk als katalysator op die danscultuur in de VS. Naar Detroit, ook naar Chicago, wat we eerder al bespraken met die Disco Demolition Night. En misschien is het wel lekker om Kraftwerk even te laten horen. Omdat we eerder al iets anders van hun hebben laten horen. Vond ik het eigenlijk wel leuk om even Tour de France te laten horen. Dat is wel iets van veel later, maar dan hoor je meteen hoe tijdloos Kraftwerk eigenlijk is. D'Azur et Saint-Tropez, Tour de France, Tour de France, Alpes et les Pyrénées, Tour de France, Tour de France, dernière étape Champs-Élysées, Tour de France, Tour de France.
Heb je het over de jaren 70, heb je over Kraftwerk inderdaad, herkenbaar, typisch Duits, instrumentaal. Maar die ontwikkeling, ja, wat ik al zei, hè, in de jaren 60 is Philips er druk mee. In de jaren 70 zie je dat ook bijvoorbeeld in dit tegengeluid vanuit Duitsland komt. Je noemde inderdaad Chicago, Detroit in de States. Je ziet het steeds meer en steeds breder natuurlijk ook terugkomen. Het komt ook terug in soundtracks voor films. Clockwork Orange, Stanley Kubrick bijvoorbeeld, daar zitten elektronische klanken in. Denk aan de jaren 80, denk aan Blade Runner, om maar een voorbeeld te geven. Tron, dat soort dingen. Je krijgt meteen een bepaald gevoel, een bepaalde vibe erbij. Je weet welke kant je uitgaat. Helder, er komt een ander geluid aan. Daar gaan we denk ik nog wel iets dieper op in.
Ja, ze werden inderdaad heel populair, precies wat je zei, door allemaal dit soort dingen. Wat er eigenlijk toen gebeurde was dat, we noemden net al de Moog en de Mini-Moog die daardoor kwam. Want dat was dus een kleintje die je makkelijk mee kon nemen. En heel veel bedrijven gingen investeren om te kijken, kunnen wij een nog betere en nog goedkoper op de markt brengen. En dus ontstond er eigenlijk echt een markt van synthesizers. En een van die bedrijven was Roland uit Japan. Zij maakten de Roland 808. De 909 en de 303. En die 808, dat was echt een blijvertje in de hip-hop. Die 909, echt eentje verder de Amerikaanse discotheken. En die 303, die werd eigenlijk min of meer per ongeluk het startschot van Acid House. Wat er eigenlijk gebeurde was dat ze hem op de markt brachten zonder, of met alleen een Japanse, het was een Japanse merk, met alleen een Japanse gebruiksaanwijzing. En vanwege de snelheid, omdat er zoveel druk was met allemaal concurrentie, hadden ze geen zin om die handleiding te vertalen. Nou ja, dus dat ding kwam in Amerika op de markt. Niemand kon handleiding lezen. En iedereen begon er maar wat over te prutsen en te kloten. Nou, we hebben een expert, Janis Korovic. Hij heeft dit op Stubru heeft hij iets hierover verteld. Het is wel leuk om even naar te luisteren.
Wel, die Roland is eigenlijk, om het simpel te zeggen, een hele kleine synthesizer die halverwege jaren 80, denk 82, gemaakt is geweest. En dat is eigenlijk een beetje te vergelijken met een VHS-cassette met allemaal knopjes aan. En eigenlijk het ding was dat ze dat gemaakt hebben om bassisten eigenlijk een nieuw instrument te geven en om eigenlijk te zeggen van wij hebben iets dat gelijkt op een basgitaar, maar die niet zo klinkt als een basgitaar, maar je kunt er ook dingen mee spelen. Een beetje om de producers die niet zo'n hoge budgetten hebben ook een beetje de kans te geven om eigen nummers te maken. En het voordeel daaraan is dat je eigenlijk niet 100% notenleer moet geleerd hebben om dat ding te besturen. Het enige probleem was ermee en daardoor is het ook heel kort in productie geweest. Dat is dat de manual alleen maar in het Japans was. Dus dat was niet zo'n goede zet.
Ja, het product deed dus niet waarvoor het gemaakt was. Maar was... werd dus door heel veel mensen ook direct weer weggedaan. Het leek eigenlijk een restje te worden in de tweedehands winkels. Vanwege dus het ontbreken van die manual. Maar daardoor gingen mensen ermee kloten. En op een gegeven moment werd er zo lang aan gedraaid dat daar een soort van pruttelend, schelle geluiden uitkwamen. Wat dus eigenlijk asset werd. Dus bij toeval zette eigenlijk die 303 zette de hele wereld op zijn kop. Omdat er eigenlijk bij toeval acid-klanken uitkwamen. En er eigenlijk een heel nieuw house-genre ontstond. Een redelijk simpel genre, want er waren maar beperkte mogelijkheden.
Dan wil je natuurlijk even zo'n geluid laten horen in deze podcast. Nu hebben wij helaas geen 303, want ja, je gaf het dat aan. Dat heeft een bepaalde cultstatus gekregen, zou ik bijna kunnen zeggen. Destijds waren ze duur. Nou, als je nu kijkt op internetfora en andere plaatsen, zie je gewoon dat als je hem bewaard hebt in een goede staat op zolder, dus kijk vooral thuis als je nog eentje hebt staan, dat ding gewoon gigantisch in prijs omhoog is gegaan. Echt met duizenden euro's waar we het dan over hebben. Dus dat lukt niet. Tegenwoordig heb je wel hele mooie namaakspullen. Denk aan Behringer. Je hebt ook nieuwe varianten natuurlijk. Die zijn uitgebracht door Roland zelf. We hebben ook softwarematige opties. Wij hebben hier een kopie, een namaak staan. Maar het leek ons wel even leuk om even iets eruit te trekken. Om even een idee te geven over welke klanken creëert dit apparaat nu. Wat eigenlijk oorspronkelijk misschien wel niet voor bedoeld is. Maar wat vervolgens wel de asset is geworden. Firma, net zoals bijvoorbeeld de Korg, Yamaha, niet te verwarren met de motoren. Makers van muziekapparatuur. Zij staan dus samen met Moog inderdaad aan de basis van de synthesizer en daarmee de basis van dit geluid. Maar als ik dan ga kijken, is niet meteen Japan de geboorteplaats, zeg maar, van de asset qua muziek, qua geluid, toch?
Nee, dat is echt Chicago, omdat daar die house al was geaccepteerd. Dus door alles wat we aflevering 2 uitgebreid bij stilstaan. Dus daar wordt het heel snel geadopteerd. En we hebben het al gehad over die Disco Demolition Night. Ook in Detroit, in underground scene, komt het op. En dat zijn natuurlijk twee plekken waar al disco werd gemaakt. Dus waar al heel gauw deze stap gemaakt kon worden.
Want je hebt het publiek, je hebt de mogelijkheden. Je kunt dus heel snel het verhaal spreiden, verdelen. Je moet alleen hopen inderdaad dat mensen happen op deze nieuwe stijl.
Precies. Ja, vanaf hier zou het heel gauw gaan overwaaien naar Manchester. En dat zou dan weer het bakermat gaan vormen voor Europa. En EDM en alles wat kwam. En daar gaan we het zo verder over hebben. Maar uiteindelijk zien we eigenlijk dat deze pioniers gingen dus via Japan, Amerika, Europa. Vlogen alle kanten op, maar toch ging het razendsnel, ondanks dat er nog geen internet was. Maar het ging heel snel, werd het eigenlijk de sound van Manchester.
Je hebt de poppodia en de clubs waar mensen bij elkaar komen. Je experimenteert met die nieuwe muziekvorm en daar komt de asset uit. Maar als je dan geen YouTube hebt, je hebt geen, laat ik even teruggaan in de tijd, Hives, Instagram, whatever, Twitter. Hoe zorg je dan dat de media dit wel overneemt? Ja, tuurlijk, MTV komt in de jaren 80 op, maar die zullen zich niet meteen op zo'n subgenre gaan storten, toch? Lijkt me.
Nee, kijk, Hacienda ging in die tijd was heel nadrukkelijk op zoek naar die meer elektronische muziek. Ze hadden door dat hun nieuwe stempel moest gaan worden. Wilson die reisde de hele wereld rond om op zoek te gaan naar andere muziek. Dus die adopteerde ook echt alles. Hij stond dan vervolgens wel te schreeuwen op congressen dat het in Manchester allemaal te doen was. Maar hij deed ook heel veel inspiratie op. Hij haalde DJ's naar Manchester. Maar hij wilde die bandjeshoop niet helemaal opgeven. En hij schreef in 85 ook een contest uit, een bandcontest. Dus op een zaterdagmiddag in de Hacienda, matig gevuld, had hij een contest. Dus kwamen een paar bandjes, kwamen een soort van pitchen. En er waren natuurlijk de heren van New Order ook bij. En hij wilde gewoon een nieuwe band onder zijn label Factory, omdat het eigenlijk nog steeds geen supergoed verkopend label was. Het leunde nog steeds heel zwaar op New Order. En de winnaar van die contest, dat waren de Happy Mondays. En dat was precies, eigenlijk was het was een heel andere sound dan New Order, maar wel ook die combinatie van rock en house. En precies dat zou natuurlijk later de Manchester sound gaan worden. Dat woord Manchester bestond toen nog niet, daar komen we ook later op. Maar Happy Mondays won en zij zouden later echt de soundtrack van Manchester worden. En ik denk dat dit wel ook een mooi moment is om even naar te luisteren. Hacienda werd zo eigenlijk de plek, misschien wel de enige plek, waar rock en house geen parallele universums waren. Dat is super belangrijk om je dat te realiseren. Dus of jij met de synthesizer of met de gitaar rommelde, maakt eigenlijk helemaal niet uit. En als je praat over een plek waar dus de punk in de house overvloeide, dat was de Hacienda. En dat werd in deze tijd werd dat super zichtbaar.
Het is enorm belangrijk, je hoort het andere geluid, maar je hoort ook gewoon het slimme marketingdenken van, we hebben een nieuwe band nodig die past in dit nieuwe geluid. Enerzijds om wellicht het publiek te blijven trekken naar je club, maar anderzijds natuurlijk ook om te zorgen dat die club überhaupt kan blijven draaien. Want dat is en blijft dus een issue, ook 3 jaar na de opening nog.
Ja, hey, we gaan naar Ben Kelly, de man die we eerder spraken, de designer van de club, de man van het eerste uur. En we vragen hem natuurlijk over die switch naar dansmuziek en wat dat voor effect had op het design van de club. Of daar nou dingen anders moesten of er dingen aangepast moesten worden. Hij laat het dan ook meteen niet na om nog heel eventjes te sneren naar Peter Hook, die natuurlijk in zijn boek zei, ja, alles werd veel te duur. Ook het design van Ben Kelly liep, ik geloof dat hij zei, 5000% uit kosten. En Ben Kelly die heeft daar met een knipoog wel wat over te vertellen.
Well, in that book, I mean, God bless him, at the start of the book, he's quite angry with me at the start of the book. At the end of the book, he loves me.
Yeah, you were too expensive in the beginning.
But he loves me at the end. Well, they always complain about the cost of everything. They never complain about the cost of their spending. I suppose it was at a time of transition within the music scene. None of the things to do with electronic music had really happened. Punk had sort of, it was sort of post-punk, but there's still an influence of punk going on. And also the fact that there were bands playing in the place regularly at the same time as, and the whole phenomenon of superstar DJs had not happened.
Mm-hmm.
DJs, when it opened, we knew that there had to be a DJ booth as part of the design, and because of the strange way that the building was, there was a kind of a half level below the ground where we put the DJ booth on that half level below ground, and all the DJs could see was through a slot, like a pillbox slot, seeing the ankles and kind of up to the knees of the kids dancing. DJs, of course, need to see the crowd. But it was before that phenomenon happened. And eventually the DJs got so pissed off, so fed up and angry that that location had to be changed and a big DJ booth was put up onto the balcony. We'd always planned for that to happen in the future, and eventually it did. So it was in this changing period of time, you know, the phenomenon of the kind of superstar DJs, or whatever you want to call them, who earn zillions of pounds or whatever the currency might be. The electronic era hadn't really burst out then. So you had bands, you know, playing guitars on stage some nights of the week, and then you had DJs playing I don't know what they were playing initially. I don't know, whatever was in the charts, I guess. Mm-hmm. And stuff from their own collections. So it was evolving slowly over time and finding its feet and finding its way.
En wel briljant, hij vertelt dus eigenlijk, we hebben eigenlijk niet eens een DJ-boot. Hij geeft dus eigenlijk aan hoe de tent dus letterlijk werd overvallen door het succes van ja, het zogenaamde dansbaarheid, zeg maar, van de nieuwe muziek. Er waren dus DJ's, er waren CQ dansbare rockartiesten, om het zo maar even te noemen.
Ja.
Maar in één keer krijgen dus de DJ's letterlijk een podium, een boot. Die worden belangrijk in de rol van de clubs, zeker in de Hacienda. Dat lijkt anno nu natuurlijk heel gek, want een DJ is altijd zichtbaar en goed aanwezig. En sterker nog, ze spelen zelfs stadions vol. Maar in die tijd is er dus in één keer ook qua design een verandering. Want de DJ, zoals Ben Kelly dat in feite zegt, ja, die krijgt een plek. Dus de tijden die veranderen, zou Bob Dylan zeggen. The times they are changing.
Ja, precies. Ja, ze mogen op het balkon staan, dus daar moesten ze het mee doen. het is inderdaad, die transitie is in volle gang. En die tent die gaat steeds beter lopen. Het wordt steeds voller. Het begint aan te sluiten bij het design. Je moet je voorstellen dat je dan boven in die club had je ook nog wat cocktailbarretjes. Die allemaal waren vernoemd naar Sovjet-spionnen. Dat was een gebbetje van Tony Wilson. Je kon er wat eten en je had geen VIP-lounge. Dat was ook uniek voor die tijd. Ja, dus dat soort dingen waren hele kleine aanpassingen ten opzichte van normale gangbare clubs. Maar dat paste helemaal bij Manchester, bij Factory, bij de Hacienda. En er komen dus steeds meer succesvolle bands. De DJ's slaan steeds beter aan. En er is eigenlijk een hele duidelijke muzikale richting.
Het is ook een plaats waar je dan wil zijn, waar je gezien wil worden. Dus in feite komt er dus nu ook meer dan gewoon het arbeidersvolk. Maar ik kan me voorstellen bijvoorbeeld ook, ik noem maar even, popsterren, voetballers van, of nu de club in het rood of in het blauw is, daar natuurlijk binnenwaaien omdat het daar te doen is. Daar wil je gezien worden. Niet alleen de DJ, maar natuurlijk ook als gast.
Klopt. Ja, mensen als Eric Cantona lopen daar die club in. En inderdaad, uiteindelijk, dat kan ook vast niet helemaal los van elkaar worden gezien, dat ook het voetbal, Manchester United, die begint in één keer weer Europese top te worden in de jaren 90. Inderdaad, heeft aanzuigende werking op de stad. Er komen ook heel veel extra studenten. Mensen willen allemaal Manchester studeren. Niet alleen in Engeland, maar eigenlijk in heel Europa. Dus het is een enorm uithangbord van Manchester. Zeker als het later die Manchester sound helemaal doorbreekt. Komen we in de volgende aflevering verder op. Wat wij gaan doen is, wij zijn natuurlijk op Bedevaart. Moeten we niet vergeten. En wij lopen naar Salford. Dat is eigenlijk een beruchte wijk ten westen van het centrum. Tony Wilson is daar geboren. Salford Lads Club, komen we ook later op terug. Een echte arbeidersstad of arbeiderswijk, een beruchte wijk. En daar ligt ook een universiteit met een muzikale faculteit. En dat is echt voor ons alsof wij in de snoepwinkel liepen, hè?
Ja, dat was echt. We liepen daar rond. Nou, je wordt gewoon jaloers. De hoeveelheid mooie leslokalen, om het zo maar even te noemen, die ze hebben. Ja, je moet echt denken aan prachtige studio's met alles erop en eraan. Dus je hebt één ruimte waar je kunt inspelen. Je hebt de ruimte daarnaast, een studio met alle faciliteiten. Zo gek kun je het niet bedenken. Alle soorten microfoons hebben ze voor handen. Als student geïnteresseerd in muziek, ongeacht of het nu elektronisch is of klassiek, om het zo maar even te noemen. Ja, hier kun je naar hartelust jezelf uitleven. Het was niet zonder reden dat we daar naartoe gingen. We hebben daar inderdaad een afspraak gemaakt met, mag ik wel zeggen, muziekprofessor Adam Hart. Want hij nam de tijd om ons mee te nemen door die gangen. En ergens in een opnamestudio, letterlijk figuurlijk tussen de instrumenten in, een paar krukjes neer te zetten. Te zeggen, jongens, pak jullie microfoon maar. Dan stel je vragen maar over de muzikale M die in Manchester zit. En ik geef er antwoord op. Dus we kregen een soort van privé college in de studio al daar op de Salford University.
My name's Adam Hart and I'm lecturer in music technology here at the University of Salford. Electronic music, I suppose, has always been a big part of Manchester's that what people associate with Manchester's music scene. Nowadays, it's interesting how I know that you're interested in this thing of like the development of rave music. That still has a big influence on the kind of venues that are popular. So there's still this aesthetic of the warehouse kind of rave sort of thing there, but it's a marketable thing and it's a part of Manchester's culture. It's just interesting how something that was previously counterculture is now part of the kind of mainstream marketable culture of the city, part of the identity of the city.
Perhaps a reason that technology has evolved. I mean, we've gone from Roland 303 to nowadays computers which make it possible for everyone to be an artist, to be this big star, but only sitting at home having a computer and making music.
Yeah. Well, of course, this is something we're teaching students at the university here. I mean, but you mentioned like the 303. Of course, that was a big part of the sound of. I was thinking about this thing of like what would we call the Manchester sound? I suppose the kind of popularization of acid house with artists like 808 State, a guy called Gerald, as well as contributing to this kind of musical syntax of records that started with these ones from Detroit and Chicago and so forth. I think that's a sort of a sound people really associate with the kind of Hacienda sort of thing, isn't it? And of course, that was made possible by the functions on the 303,
yeah.
Which were actually, I suppose it's quite a limiting piece of kit as well. You know, you can only, it does impose limitations on a producer, you know, and there's also this thing perhaps you don't need a great amount of musical knowledge to kind of, to operate it and set up a sequence and so forth. It's a different thing, isn't it?
Are there people still talking about the Hacienda? I mean, if you tell someone in the Netherlands, it's all started back in the days in Manchester. Not only they split the atom first in this city, but they also started the rave scene. Everybody knows the name Hacienda. We have a festival with like 60,000 people a day, and there is a stage called the Hacienda. It's still a famous, well-known, perhaps even legendary name. How is it like in Manchester? Do you hear your students, for instance, talk about the Hacienda or something like that, or is it completely gone?
I have to say, no, I don't really hear that. I wonder if maybe because it's a block of flats now that people walk past every day, that kind of removes the sort of mythical status a bit. But I don't know. I think that there's so many other... There is so much else going on. I think although that kind of history is important in Manchester, I think it's something that... I feel that the kind of like vibrancy and the thing of a constantly changing music scene, that's quite important in Manchester. A lot of the sort of up-and-coming artists now are really distinctly experimental. Artists like Afrodeutsch, for example, or perhaps somebody like Floating Points. It's quite difficult to pin them down in terms of a genre, really. And I suppose there's an association of Hacienda. People kind of think of the kind of like acid house sort of style of music. Maybe that idea of a kind of a consistency of style is... Maybe that's... Because Manchester's music scene is so diverse, you know, it being a very multicultural city as well.
Ja, dit was wel echt genieten. Ik denk dat ik nog nooit in mijn leven zoveel in een ruimte heb gezeten met zoveel knopjes waarvan ik niet precies wist wat ze deden. Zoveel synthesizers, zoveel instrumenten. En Adam Hart die legt hier heel nadrukkelijk natuurlijk de link tussen de elektronische muziek en de rave. Nou, dat is terecht. En die ontstond natuurlijk eigenlijk als vanzelf. Hè. We hebben natuurlijk gezegd van of geconstateerd dat er die elektronische muziek opkwam, steeds belangrijker werd. En in 1986, dan ben je precies 10 jaar na de Less of Free Trade Hall concert van de Sex Pistols. Dan wordt er eigenlijk een feest gegeven ter gelegenheid van dat concert. Dat was uiteraard een idee van Tony Wilson. En dat heet The Festival of the Tenth Summer. FAC 151.
Dus ook weer meteen een nummer mee in de catalogus. Ook dit is weer een belangrijk deel van de historie van Factory Records.
Ja, precies. En uiteraard die Tenth Summer, dus die 10 zit er heel nadrukkelijk in. 10 jaar geleden was dit legendarische concert... En ook dit festival wordt een succes. En wat het eigenlijk zo bijzonder is, is dat je hebt bands als The Happy Mondays, New Order, The Smiths. Echt de elektronische randjes van de rock. Eigenlijk was dat heel opvallend, omdat hiervoor synthpop artiesten zoals Ultravox, Gary Numan, Depeche Mode, Spandau Ballet, die waren al bezig. Maar dat werd was het echt nog een beetje nichtenmuziek. En nu kon het in één keer. Misschien een mooi moment om heel even een stukje te laten horen.
Zeker, want er is inderdaad letterlijk een filosofie van Spandau Ballet hebt. Onder andere Goudwater blinkt. En ja, hij is zo lekker. Dus dat kunnen we natuurlijk niet laten. Ja, dit is een ander geluid. Herkenbaar geluid ook voor de muziekliefhebbers. Maar hoe zou je dit dan, als je nu terugkijkt in retro perspectief, hoe zou je dit dan muzikaal gezien kunnen duiden? Is dit dan new wave, zoals ze dat dan zeggen? Was men zich daar toen al van bewust van, we zijn weer iets anders naast bijvoorbeeld de acid en toen, wat het wel raakte, maar ook maar niet helemaal?
Ja, ik had mezelf voorgenomen in deze podcast om niet al te puristisch te zijn over genres. Het is altijd heel moeilijk van welk hokje valt wat. En new wave is eigenlijk een beetje bijna alle popmuziek die moeilijk te klassificeren is in deze tijd. Die wordt new wave genoemd, dus dat kunnen we zeker ook new wave noemen. Met terugwerkende kracht wordt geprobeerd om een beetje een scheiding te maken tussen postpunk en new wave. Dat was in die tijd nog helemaal niet. Hè? In die tijd was gewoon alles new wave, dus Joy Division was ook new wave en dit inderdaad ook. Eigenlijk is in de tijd dat wij jong waren, de tijd van de Zeros, de Arctic Monkeys, toen kwam er een post-punk revival. Daar zitten we nu trouwens weer middenin, met bands als Murder Capital en Idols en Fontaine's DC. En toen met terugwerkende kracht is gezegd van dan is eigenlijk die tijd van, laten we zeggen, 78 tot pak een beet 84, is echt post-punk. Dat is dan net na de punk, een beetje de punk-conventies, maar wel iets experimenteler, iets intelligenter. We hebben het al genoemd bij de Fall met een beetje het praatzingen en de instrumenten mogen een beetje rommelen. Het mag een beetje vals zijn. De eerste synthesizers zo erin. Hoeft allemaal, moet in ieder geval vooral indie zijn, dus moet vooral zich afzetten tegen commercieel. En dit is dan echt geen postpunk. Dit is natuurlijk echt wel veel commerciëler en ook veel gelikter. Dus dit zouden we eigenlijk wel perfect in het hokje new wave kunnen. En dan laten we dan dat gewoon een scheiding maken, new wave en postpunk. Dat lijkt me wel mooi. Zijn we toch een beetje puristisch geweest in de muziek?
Toch een klein beetje. Is niet erg. Ik hoop dat de luisteraar het kan waarderen.
Ja.
Maar we horen dus inderdaad allerhande zaken voorbij komen. We horen ook dat de Hacienda draait. Letterlijk figuurlijk ook qua design, omdat er verandering in komt.
Klopt.
Zit de directie dan nu eindelijk wel in het juiste spoor?
Ja, die zijn helemaal om. De shit is aan, zou je zeggen, Anne nu. Dus het design staat. Ze hebben ideeën wat voor muzikale koersen moeten varen. Je voelt met die Festival of 10th Summer dat het tractie heeft, dat het begint te leven in de stad. Ja, Manchester maakt zich op voor een explosie.
Oké, de Second Summer of Love en Manchester komt er dus aan. Maar dat lijkt me iets om te bewaren voor een volgende aflevering. Ja. Om daar dieper op in te zoomen. Dan gaan we natuurlijk ook kijken in onze bedevaartsreis van ja, wat is dat bijvoorbeeld ook de maatschappelijke invloed van Factory en de Hacienda?
Kijk ook naar Nederland.
Ja, we kijken ook naar diversiteit, naar gelijkheid voor rechten. Statements die gemaakt worden tegen de vleesindustrie, zeg ik met een knipoog. Dan geef ik niet de band weg, maar de echte kenners weten waar we het over hebben. Voor de luisteraars die het niet weten, een mooie cliffhanger om te blijven hangen en te luisteren naar de volgende aflevering.
Ja.
Mijn conclusie is dat de Hacienda in ieder geval in het juiste spoor zit. De vibe klinkt nog altijd op de dansvloer en is dansbaarder dan ooit tevoren met een eigen geluid met de acid.
Klopt, de wereld ligt aan hun voeten. En we hebben iemand op straat gevraagd van, kun je het heel even in perspectief plaatsen? Dus ik leid hem nu in, de Hacienda.
It was the best club ever.
Meer weten? Kijk onze website kink.nl/Hacienda voor het gratis extra dikke e-book met alle informatie, foto's en een citytour door Manchester.
Dit was een podcast van Kink. Voor meer podcasts, playlists en radio, check kink.nl.